in de zang.
Goedemorgen, we gaan een prachtig lied zingen. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Ik hoop dat het ook voor u zo is, dat deze dag mag beginnen met een lied voor onze God. Laten we het staande zingen.
Love.
zou zeggen ook een goedemorgen. Fijn om hier naar het hoge noorden te komen. Vanuit Genk is dat toch een eindje. Bevoorrecht om met u vanmorgen ook vanuit het woord te mogen delen. En het is ook goed dat we samen daar een zegen voor vragen. Dus ik wil u vragen om eerst in een stil gebed persoonlijk ook met de Heer af te stemmen. En daarna wil ik ook een zegen bidden voor deze samenkomst. Laten we bidden. Ja, Vader, wij plaatsen deze samenkomst onder uw zegen. En we heten u welkom in deze samenkomst. Want het gaat om u, Heer. We zijn hier misschien wel gekomen om, ja, dat we nood hebben aan een stuk opgebouwd te worden, bemoedigd. En er is niks mis mee. Maar ik bid vooral, Heer, dat wij ons verenigen in het idee dat het om u gaat, dat we u de lof, de eer, de dank willen brengen, dat we van u willen leren om nog beter met u te kunnen leven. Heer, het gaat om u. En daarom bid ik uw zegen zo over dit samen zijn, over elkaar. Open ons hart en neem elke belemmering weg in ons denken die in de weg staat om ons af te stemmen op u. Zodat u verheerlijkt wordt, in uw gemeente opgebouwd wordt. En dat allemaal tot eer en glorie van uw naam. Jezus' naam. Amen. Amen.
En we gaan nog zo'n mooi lied zingen. En ja, ik weet het, misschien weerstaande, want het is een prachtig lied wat zegt: genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond dat ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Door Jezus mogen we bij hem komen. En zullen we dit lied ook staan gaan zingen, zover dat mogelijk is. Genade, zo oneindig groot. En dan gaan we ook eens een prachtig kinderlied zingen. Hebben jullie je vader al een beetje verwend vanmorgen naar kinderen? Want het is toch vaderdag, hè? Niks gemaakt op school? Is dat niet meer zo? Nee? Ja, toch. Ja, vader, ik hoor hier toch ja. Nou, ik dacht, we hebben niet echt een kindermoment, maar ik maak er toch een leuk kindermoment van. Maar we hebben een heel leuk lied. Dat is het alfabetlied. Het komt het hele alfabet in voor. En u heeft al zoveel beweging gehad, denk ik, kan nog wel iets bij. We zijn nu lekker warm. Want het is een heel leuk lied om te doen. U moet even uw eerste letter van uw voornaam in gedachten houden. En als we het lied gaan zingen en uw letter komt voorbij, ook de kinderen, volwassenen en kinderen, dan ga je even staan. Dat doen ze altijd op de meisjesclub, hè? Ja, en dan doet het zelfs met de achternaam nog. Nou, ik denk, ik zal het niet te moeilijk maken. We doen alleen bij de voornaam. Dus ik heet Margriet. Dus bij de M van Messias ga ik staan. Dan sta ik al, maar goed. Dat is de bedoeling, snapt u dat? Maar de kinderen weten hoe het moet, hè? Dus. Jawel, er zijn toch wel kinderen? Ja. Zijn naar de speeltuin? Wat is dit nou dan? Oké. Nou, dan gaan we het gewoon met elkaar doen. Maakt het uit. Wat als de kinderen, zeggen ze dan. Als ze mogen even in mogen lichten dat de kinderen weg zijn. Hè, zit ik dan een heel verhaal te bedenken. Maar we gaan het gewoon lekker doen, hè? Wat als de kinderen, zou ik zeggen. Doe gezellig mee. Zijn ze weg, hè? Want ook dat ze geen ongeluk gebeuren in de speeltuin. Vader God, dank u wel dat we onze kinderen bij u mogen brengen, Heer. Heer, en ze zijn gezellig weg met elkaar naar de speeltuin. Wilt u hen een goede tijd geven? Heer, maar wil ik bidden voor de kinderen, sowieso, Heer. Ook deze week, als ze weer naar school gaan, wilt u ze helpen? Heer, als dingen soms misschien moeilijk zijn, wilt u voor ze zorgen? Dank u wel dat we zo onze kinderen in uw handen mogen leggen, Heer. Amen. Dan gaan we nog een prachtig lied met elkaar zingen dat zegt: geprezen is God op zijn heilige troon. En het voorspel hebben we dan ook de collecte. De eerste is voor de gemeente en de tweede is voor de reis naar Bulgarije. Dan staat er altijd zo mooi, misschien leest u dat wel op het mededelingsblad, van een lofprijsblokje.
Mm-hmm.
Ja, wat houdt dat dan in? Nou, daar kun je, hè, er zijn heel veel dingen op uitgelegd natuurlijk wel eens. En we gaan nu ook 2 liederen zingen. Tot eer van God. En het is toch een speciale dag. Vaderdag. Maar wij hebben gelukkig allemaal een vader in de hemel. En die mogen we dan bedanken voor wat hij voor ons heeft gedaan. En gaan prachtige liederen zingen. Alleen bij het tweede lied wordt het refrein muzikaal gespeeld. En misschien denk je dan wel eens, ach mooi, muzikaal, ik luister even. Maar ik wil u vanmorgen eens oproepen om de muziek over u heen te laten komen en uw ogen te sluiten en in dat moment iets tegen vader te zeggen. Wat u nu voor hem voelt, waar u aan denkt op dat moment. Om gewoon even in dat moment een moment met je vader te hebben. Tegen te zeggen wat je van hem houdt. Of misschien iets wat je bezighoudt. Maar probeer van God echt te zoeken. En ik weet zeker als u dat doet, dat u iets zult ervaren. Dan is het Gods geest die iets tegen u gaat zeggen. En ik hoop dat u dat met ons mee wil maken. En God zoeken in deze 2 liederen. Zullen we het samen gaan zingen zo ver als het mogelijk is. Iedereen zoekt naar liefde. Mijn redder, bergen moeten wijken. En het tweede lied zegt, licht van de wereld. Voor u wil ik mij buigen.
Oh,
zo deze liederen gezongen hebben, dan maakt het je ook stil voor God. En ik denk dat u normaal gewoon bent dat ik dan nu een gebed ga uitspreken. En het leek mij fijn om dat eens anders te doen. Wie weet beter dan u zelf waar we voor moeten bidden. Dus ik wil u vragen om gewoon met een aantal mensen, een korte gebeden, gewoon datgene wat op uw hart ligt, gewoon uit te spreken naar de Heer. Dat kan een gebed zijn, een iemand waar u aan moet denken, die misschien ziek is en nood is. Dat kan ook een dankgebed zijn, waar u gewoon de Heer dankt voor wie hij is voor u. Maar neem die vrijmoedigheid. U doet dat niet voor mij, voor de ander, maar voor de Heer. We willen de Heer in die zin ook erkennen als de Heer van alle heren. Dus voel u vrij om dat te doen en dan zal ik het afsluiten. Vader God, u bent de God die uw gemeente bouwt. En dat is niet alleen hier, dat is wereldwijd, maar ook hier in Delfzijl, ook in Genk en zoveel andere plaatsen. En dat is een heerlijke gedachte, Heer, dat het uw gemeente is en dat u uw gemeente bouwt. U gebruikt ons als levende stenen in dat geheel. En ik bid ook dat deze gemeente verder mag opgebouwd worden door u. Heere, leid een ieder hier in deze gemeente, die leiding geeft, die dient. En dat deze gemeente ook verder mag groeien in het bereiken van de mensen die u nog niet kennen. Heer, dat is toch de grootste opdracht die u ons hebt gegeven. En help ons om die taak niet te verzaken. Ook persoonlijk, individueel, dat we oog hebben voor de mensen om ons heen. Ons laten leiden door u om ook daar waar een mogelijkheid is om iets te laten zien, te delen van wie u bent. Zodat ze mogen gered worden, maar bovenal ook in die levende relatie met u mogen komen. Heer, en zo bidden we ook wereldwijd voor zoveel mensen die uitgegaan zijn om die boodschap uit te dragen. Zegen hen. Zegen hen ieder die daarbij betrokken is. Heer, en zo bidden we ook voor ons land, voor de regering, voor het koningshuis, voor ja, die over ons leiden. Heer, in uw woord worden opgedragen om voor hen te bidden. Zodat wij ook in vrijheid ons geloof kunnen beleven, kunnen uitdragen. En daarom bidden we uw zegen over hen. Geef hen wijsheid. De juiste keuzes. Heer, en zo bidden we ook voor uw volk Israël. Heer, een bijzonder volk. Omdat het uw volk is. Omdat ze een bijzondere God hebben. Onze God. Dank u wel, Heer, dat u zich ontfermt over hen. En ook voor hen ligt er nog een hele weg voor hen klaar. Maar zegen hen. En we bidden voor vrede die van boven komt, die van u komt. Heer, en zo bidden we ook voor de vervolgde broeders en zusters. Die in andere landen in heel andere situaties zitten. Die moeten lijden omdat ze u kennen, u beleiden. Sta hen bij, Heer. Versterk hen. Laat hen staande blijven. Zegen hen. Heer, en zo bidden we ook hier voor elkaar. Ik bid echt ook, Heer, als we straks uw woord mogen openen. Ja, dat uw woorden mogen spreken. En dat alles wat van mezelf is, niet gehoord wordt, vergeten wordt. Maar dat wat u kwijt wil, mag landen in ons hart, in ons denken. En dat resultaat mag hebben wat u voor ogen hebt. En zo bidden we uw zegen in de naam van Jezus. Amen. Ik wil Rian vragen om het schriftgedeelte voor te gaan lezen.
Een vrouw op overspel betrapt. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hen die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, en één voor één, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Toen Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.
Dankjewel. Eerlijk zeggen, als ik zo een beetje met deze prediking bezig was, dat ik het wat extra spannend vind. En dat heeft te maken dat, ja, dat ik misschien bepaalde dingen ga zeggen waar verschillend over gedacht wordt. En dat wil niet zeggen dat de hele preek zo zal zijn, maar er zullen misschien bepaalde dingen zijn waar u misschien denkt, Ik weet niet of ik dat zo vind. Dus ik ga voorop vragen om mij te vergeven. En ik moet dat. Nu, zo erg zal het niet zijn. Maar ik hoop wel dat u met me mee bent, dat ik het gevoelig vind. Maar ik wil het ook niet omzeilen. Ik wil ook niet om dingen heen gaan. En het is aan u om daar verder ook uw weg mee te gaan. Dat gezegd zijnde, gaan we beginnen. Het thema van de preek, en daar mag ik eerst het plaatje op, is het hart van Jezus. En hoe kom ik daar nu bij? Nu, dit verhaal wat we net gehoord hebben, dat Johannes 8 staat, laat ons ten diepste zien wat het hart van Jezus is naar mensen toe. En ik kan u zeggen, als u het hart van Jezus ziet, dan ziet u ook het hart van God. Het vaderhart van God. Want Jezus laat ons de Vader zien. Hij deed iets anders dan wat de Vader hem zei wat hij moest doen. En alles wat hij deed, laat ons een stuk van zien wie God is. Wie de Vader is. Het vaderhart van God. Maar het gaat dus om het hart van Jezus. Nu, ik ga daar niet direct over beginnen, want er zijn nog een paar andere harten in het verhaal. Die wat anders zijn en anders reageren. Maar de insteek is een beetje vanmorgen. Hoe gaan wij om met mensen die anders zijn? Natuurlijk al de vraag van wat is anders? Want dat zou dus betekenen er is iets wat normaal is. En alles wat daarvan afwijkt is anders. Dus de eerste vraag is aan u eigenlijk van wie is hier normaal? Er zijn toch een paar die er moeten hebben om dat eerlijk toe te geven. Want wie bepaalt wat normaal is? Ja, en dat is natuurlijk al een uitgangspunt. Dat wij bepaalde maatstaven aannemen om te zeggen, dat bepaalt hoe ik iets normaal vind of iemand normaal vindt en wie daaraan afwijkt. Maar als we heel eerlijk zijn, ja, omdat we zo divers en verschillend zijn, is er niemand normaal. Hebben allemaal wel onze afwijkingen, gevoeligheden, zwaktes, zonden. Wie is volmaakt? Wie is zonder zonde? Maar daar gaat deze naartoe. En dan zal hier niemand zijn die durft te zeggen. Ik weet nog, Floyd McClung vertelde eens een keer een verhaal dat hij ergens in een Aziatisch land was in een gesprek, evangelisatie. En hij had een gesprek met iemand en hij zei van, wij zondigen toch allemaal. En deze man zei stellig, ik zondig niet. Ik doe nooit iets fout. En Floyd McClung was onder de indruk. En hij zei van, dan ben je zeker wel trots dat je zo goed bent. Ja, zegt hij. Dat is uw eerste zonde. Ware voorbeeld, om aan te geven van wij wijken natuurlijk in die zin allemaal af. En toch laat de Bijbel ons zien dat God een verlangen heeft dat wij als zijn kinderen op een bepaalde manier gaan leven. Vanuit die relatie met hem, dat wij bepaalde normen en waarden hanteren die hij voor ogen heeft. Maar we zullen in dit verhaal ook zien dat het dan niet gaat iets wat heel wettisch is, maar wat voortkomt uit een relatie met hem. Maar er zijn wel degelijk normen en waarden. In die zin, Gods verlangen is, nu komt het, dat u gaat lijken op Jezus. Gelijkvormig worden aan Jezus Christus. Alleen zijn leven lang is niet genoeg om daar naartoe te komen. Maar dat is wel de bedoeling. Dus ik hoop dat u, ik moest net denken toen ik hier zo zat, 40 jaar geleden, 7 oktober, 40 jaar geleden, heb ik daar gedoopt. Dat ik na 40 jaar toch kan zeggen dat er dingen zijn veranderd in mijn leven. Dat God in mijn leven bezig is. Dat ik dingen heb kunnen afleggen die niet juist zijn. Dat ik mag groeien in die vrucht van de geest. En het is goed dat we onszelf regelmatig die vraag stellen. Ben ik nog aan het veranderen? Ben ik nog aan het opschuiven naar het beeld van de Heer Jezus? Want Hij is ons voorbeeld. En ik weet wel dat die norm dan heel hoog ligt, want wie zijn wij om uiteindelijk zo te worden. Maar ik hoop dat we allemaal met elkaar Jezus kunnen laten zien. Zijn karakter, want dat is het karakter ook van God. Het vaderhart van God. Maar zo komen we dan toch bij ja, mensen die anders kunnen zijn. Mensen kunnen een verleden hebben die heel anders is dan dat van ons. Wat wij niet normaal vinden, wat misschien wel niet normaal is. Of een bepaalde levensstijl hanteren. Of een bepaalde seksuele geaardheid hebben. Of vinden dat je moet kunnen samenwonen. En dat je moet kunnen seks hebben voor het huwelijk. Kunnen anders zijn in karakter, moeilijk zijn in hun karakter. Nou, zo heb ik een aantal dingen genoemd waar verschillende mensen kunnen zeggen van, dat klopt niet. Dat is niet goed, dat is niet normaal. En zo wordt er ook een vrouw bij Jezus gebracht, die fout was. Die fout gegaan was. Die niet normaal was, die niet voldeed aan wat verwacht werd. Die was anders. En zo wil ik u even meenemen, dus u moet in gedachten houden. Zo zijn er heel veel soorten dingen die in ons leven het heel moeilijk kunnen maken. Hoe moet ik daarmee omgaan? En dan moeten we kijken hoe Jezus daarmee omgaat. Hoe ging Jezus om met die rijke jonge man die daar aan toe kwam? Wat moet ik dan nog doen? Hij hield zich aan de geboden. Maar hij hield ook van zijn geld. Maar Jezus had hem lief. Er stond letterlijk, hij kreeg hem lief toen hij in gesprek was met hem. Terwijl wij zouden denken van, wat moet zo'n rijke vent? Of die Samaritaanse vrouw. Of zouden we vandaag te zeggen die Marokkaanse man of vrouw of Turk. Die vreemdeling waar Jezus mee omging. Die zocht. En zelfs een vrouw, dat was al voor die tijd grensoverschrijdend. Dat hij met een vrouw ging spreken. Maar kijk naar Nicodemus, een geleerde, godsdienstige man, een geestelijk leider. Kijk naar Zacchaeus, de tollenaars, daar keken de mensen niet tegen op, maar dat was zo van, daar wil ik niks mee te maken hebben, want het zijn bedriegers. Die stelen het geld uit onze zakken. Maar Zacchaeus werd gezien door Jezus en wilde bij hem thuiskomen. Denk aan Maria, de prostituee, de hoer. Jezus ging om met zondaars, tollenaars, hoeren, mensen die uitschot was. En dat vertelt ons iets over het hart van wie Jezus is. En we hebben dan Johannes 8 gelezen. In hoofdstuk 7, op het Loofhuttenfeest wat daar plaatsvond, waren al verschillende discussies aan de orde geweest met die mannen van het Joodse geleerde, de Joodse geleerde, gevestigde orde. En in die discussies deden ze heel neerbuigen naar hem en vonden ze hem een bedrieger. En nu komen ze tot hem en dan zeggen ze, Heer, Rabbi. En je voelt daar een ondertoon. Hun motieven zijn niet echt. Daar zit een dubbele agenda achter. En dan komt het verhaal. Ze hebben een vrouw gevonden die op overspel betrapt is. En die brengen ze bij hem. We gaan even naar het volgende plaatje. En ik wil eerst u even meenemen naar het hart van die schriftgeleerden en die fariseeën. Schriftgeleerden, dat zijn mensen, mannen, dat waren Joodse theologen. Mensen die geleerd hadden, experts waren in het interpreteren van de wet. Van de wet die God gegeven had. Van het woord zou je kunnen zeggen. Maar ze waren vooral gericht ook op hun theologische carrière. Dat zij aanzien hadden door de kennis die zij hadden. En hoe zij alles wisten van al die wetten. Het weten en het interpreteren van de wet. Dat was voor hun het dagelijkse leven. En deze mannen stonden daar ook. En die stonden met die vrouw daar om Jezus als het ware uit te dagen. En het hart van zo'n schriftgeleerde leert ons hoe wij ook het gevaar lopen om vanuit de wet, vanuit het woord te handelen. En daar is niks mis mee. Laat het heel duidelijk zijn, ik hou van Gods woord. Dat is mijn leidraad voor mijn leven. Maar we moeten nooit vergeten dat het woord niet het doel is. Het woord is het middel om God te leren kennen. Onze relatie met Jezus op te bouwen. Maar er zijn christenen, mensen die het woord als het doel zien. En alles wordt hiernaast gelegd. En er wordt duidelijk zwart-wit gezegd wat goed en fout is. En er wordt op gewezen. Zonder liefde. En dat is wat de schriftgeleerden doen. Ze wijzen de mensen op de wet die gehouden moet worden. Als een wet is iets wat opgelegd wordt. En dat is ook een gevaar voor ons. Het hart van Jezus laat ons zien, Jezus had ook het woord lief. En dat we die normen en waarden moeten hanteren. Maar dat het gebeurt vanuit een hart van bewogenheid voor die ander. En als een ander niet leeft naar die regels die God voorziet heeft, dan wordt hij niet afgewezen, dan wordt hij juist omarmd met liefde van God. Dan heb je daar die fariseeën. En dat waren godsdienstige mensen. Dat was eigenlijk een beweging, een partij, die zou ik kunnen zeggen, van conservatieve religieuzen die in de praktijk wilden laten zien hoe het was en hoe het moest. Letterlijk betekent het woord fariseeën afgescheidenen. Dus iedereen kon zien wie een fariseeën was. Naar hun kleding, naar hun daden, hoe ze handelden. Dat was voor iedereen duidelijk wie dat waren. En ze waren als het ware een spiegel voor de mensen. Die soms heel irritant was. Want zij stonden daar heel vroom op de hoeken van de straten te bidden. Gaven heel duidelijk hun aalmoezen. En je kon zien wanneer ze aan het vasten waren. En elke keer dachten de gewone mensen, ah ja, ik zou dat ook moeten doen. Constante confrontatie met ja, het geestelijke van deze mannen. Maar er was één groot probleem. En Jezus stipte dat regelmatig aan. Ze waren wel uiterlijk voorbeelden hoe je moest leven als Jood. Maar hun hart was heel ver weg van God. Want ze deden het voor het aanzien van de mensen. Voor het oog van de mensen. Hun hart was gericht op een heilig leven voor de oog van de mensen. Gehoorzaamheid aan de wet. Dat was een uiterlijke, zo noemde Jezus dat, schijnheiligheid. Uiterlijke religie. Maar hun hart was niet gericht op God, maar op het aanzien van mensen. En ook daar zit voor ons een les in. Wij kunnen moreel misschien wel zeggen dat ik heel goed leef. Dat ik netjes naar de kerk kom. Dat misschien nog wel regelmatig in mijn Bijbel is. En dat ik probeer te leven zoals God het bedoeld heeft. Maar als het hart daar niet in mee is, dan is het schijnheiligheid. En dat wil nogmaals niet zeggen dat het heel goed is om naar de kerk te gaan. Heel goed is om je Bijbel te lezen. Maar het moet wel in de balans zijn waarin het hart ook de drijfveer is. Dat het vanuit een hart, oprecht hart komt om God lief te hebben boven alles. En niet vanuit een beter voelen dan die ander. Ik ben gelukkig niet zo. Ik doe dat niet. We zeggen dat natuurlijk niet, maar we denken dat. Ik ben zo niet. En daar ligt het oordeel in ons hart naar de ander. En voelen we ons beter dan de ander. En wij christenen zijn daar heel goed in. Naar niet-christenen toe. Soms zelfs zonder iets te zeggen. Maar hoe vaak mensen gewoon niet vanuit gaan hoe wij denken. Ik wil u een voorbeeldje noemen. Ik heb een aantal jaren terug lesgegeven in school. En er kwam een leerkracht en die bleek homo te zijn. En die kwam zo op mij toe en die zei van, jullie christenen moeten ons niet, hè? Dat was zijn beeld van christenen. Hoe komt dat? Omdat blijkbaar verschillende christenen al gezegd hadden dat we ze niet moesten. Ik zal u later zeggen wat ik op hem, naar hem toe geantwoord had. Maar zo zijn er heel veel dingen waarin wij iets communiceren over de ander. Waarin we onszelf beter voelen. En de ander oordelen omdat hij niet zo leeft als wij. En nu komen we even bij het verhaal. Volgende plaatje. Ze brachten een vrouw die op heterdaad betrapt was. Op overspel. Zij had een seksuele relatie waarbij zeker één van hun tweeën gehuwd was. Anders spreek je niet over overspel. En de wet was heel duidelijk. Deuteronomium 22, daar staat, wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met een andere man getrouwd is, dan moeten zij beiden sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Heel duidelijk. Iemand die overspel pleegt, moet sterven. Dat is de wet. De farizeeën schriftgeleerden komen en zeggen, moeten deze gestenigd worden? Of, dat is wat ze voorstellen. Maar dat wordt eigenlijk niet in deze wet genoemd. Even verder wel. Dan gaat het over een verloofde. Dan gaat het niet over een gehuwde, een verloofde. En er staat, dan moet u hen beiden naar buiten brengen, naar de poort van die stad. En moet hen met stenen stenigen, zodat zij sterven. Het meisje vanwege het feit dat zij binnen de stad niet om hulp geroepen heeft. En de man vanwege het feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit de middenweg doen. Op hete daad betrapt. Deze vrouw had deze zonde gedaan. En ze staan als het ware met de wet in hun hand. En met die vrouw van, kijk Jezus, zeg nu eens maar eens, wat moeten we hiermee doen? Wat gaat u hiermee doen? Hebt u zich ook niet afgevraagd, waar is die man? Ik wel. Er stond in de wet, ze moesten alle twee gestraft worden. Als ze op hete daad betrapt zijn, dan waren daar twee mensen, hè? Waar is die man? Dus je proeft de oneerlijkheid, de onrechtvaardigheid bij die farizeeën en schriftgeleerden. Ze wilden Jezus vangen. Ze wilden hem uit de tent lokken en hem betrappen op iets waardoor ze hem konden pakken. Waar was die man? Was die man gevlucht? Was zij alleen schuldig, wat ons wij niet voor kunnen stellen? Of was het een belangrijk iemand? Dat ook nog vaak gebeurt. Die dan eronderuit kwam. We weten het niet. Ze brachten haar niet om haar zonde, maar ze hadden andere motieven. Ze wilden Jezus testen. Ze hadden een valstrik voor hem. Dat ze iets zouden vinden waar ze hem van konden beschuldigen. Hun hart was erop ingesteld om Jezus te laten vallen. En deze vrouw wordt gebruikt. En u moet zich even voorstellen dat in die tijd de Joden leefden onder Romeinse heerschappij. En de Joden mochten geen executies uitvoeren. Denk maar even aan Jezus zelf. De Joden nemen hem gevangen, maar het waren de Romeinen die hem moesten kruisen. Want zij mochten dat niet. Dus dat moeten we even in het achterhoofd houden. Want wat gebeurt er? Ze brengen deze vrouw bij Jezus en Jezus moet dan een uitspraak doen. En Jezus lijkt twee mogelijkheden te hebben. Of hij zegt, stenig deze vrouw, want ze is schuldig. Dat staat in de wet. Dan zouden ze kunnen aanklagen bij de Romeinen. Want hij mag daar niet uitspreken, dat oordeel. Als hij zegt, stenig haar niet. Dan zouden ze hem aanklagen bij de Joodse raad en zeggen van, hij houdt zich niet aan de wet of hij ontkent de wetten van God. En dat was de valstrik die ze hadden gelegd. Dat Jezus eigenlijk geen mogelijkheid had, wat hij ook zei, zou fout zijn. Nou, dat is al vaker gebeurd, maar we hebben hier met Jezus te maken. En Jezus, zijn reactie is heel uitzonderlijk. We gaan even naar het volgende. Jezus schreef op de grond. Dat was zijn reactie. Hij zegt niet direct iets van het is één of het is twee, maar hij deed iets anders. Hij schreef op de grond met zijn vinger. Het is de enige keer dat we lezen dat Jezus iets schreef. En wat schreef hij? Wat had ik dat graag willen weten? Wat schreef hij daar in de grond? Staat er niet bij. Dus we mochten het niet weten. Maar er zijn heel wat mensen die toch geprobeerd hebben om te denken van wat Jezus daar geschreven heeft. En ik wil u een paar voorbeelden noemen, omdat ze best wel interessant zijn. De ene uitlegger zegt van, hij verwijst eigenlijk met het schrijven in het zand naar de vinger van God die de wet schreef. Exodus 31, daar staat, en toen de Heere geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinai, gaf hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. En sommige uitleggers zeggen dus, het is een verwijzing naar het schrijven dat het gaat over die vinger van God die de wet aan Mozes heeft gegeven. Anderen zeggen van, het doet ons denken aan Jeremia 17 vers 13, want er staat, de Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden beschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Dat het een heenwijzing was naar de farizeeën en schriftgeleerden. Zij hadden God verlaten. Ze spraken wel over God. Maar ze hadden God verlaten. En dat dit een een indirecte heenwijzing was naar de fariseeën. Of was het een referentie naar de praktijk van het Romeinse gerecht? Een rechter die een verdict uitsprak, schreef dat eerst neer en dan werd het voorgelezen. Was dat wat hij deed? Of was het gewoon tijdvulling? Mensen even aan het denken zetten. Nou, of was het een link naar zijn antwoord wat hij later zou geven? Zoals ik al zei, we weten het niet. Het is heel boeiend. Maar we weten niet wat hij daar geschreven heeft. Maar dan stopt hij met het schrijven. En dan mag je de volgende. Dan zegt hij: wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Gelukkig zitten hier niet zoveel mensen. En ik dacht zo bij mezelf. Ja, ik heb dat nooit meegemaakt. Je ziet dat wel eens in een film. Maar hoe is dat nu? Om daar te staan met stenen. En ik deed dat zo. Dat staat er niet bij dat iedereen daar al met stenen klaar stond. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze hem een stukje onder druk zetten en alvast wat stenen pakten. Zo van, zeg maar Jezus wat we moeten doen. Moeten we gaan smijten? En dan stonden ze met de stenen. En dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, smijt maar. Gooi maar. Op de verklaring van 2 of 3 getuigen moet hij die dient te sterven gedood worden. Hij mag niet gedood worden op de verklaring van slechts 1 getuige. Eerst moet de hand van de getuigen zich tegen hem keren om hem te doden. En daarna de hand van heel het volk. Zo moet het kwaad uit de midden weg doen. Deuteronomium 17. Dus dat zegt eigenlijk, er moeten in ieder geval 2 mensen zijn die op hete taart haar betrapt heeft. En die moeten als eerste smijten. En dan mag de rest ook. Hoe indrukwekkend is dit, hoe Jezus dit oplost. Want hij gooit niet de hele wet overhoop. Maar hij komt tot de essentie van de wet. En de wet doet zonde kennen. En de wet laat zien dat niemand recht heeft om te oordelen. Want we zijn allemaal schuldig. En zo zie je ook wat er gebeurt. En ik stel me zo voor, ik ga het niet doen, maar 1 voor 1 vielen die stenen op de grond. Niemand voelde zich vrij genoeg, zondeloos, om te zeggen van ik mag een steen smijten. En alle mensen druipen af. En door dit voorbeeld richt hij zich op die bloeddorstige, hypocriete schijnheiligen. Want hun hart was niet oprecht. Zij wilden niet dat er recht zou gebeuren vanuit het hart van God. Maar ze wilden Jezus in een valstrik laten vallen. Hun hart was niet juist. En zo komt Jezus dit tegemoet. En dat hart van die schijnheiligen kende geen genade van God. Het is niet verkeerd om zonde zonde te noemen. En we moeten ook niet stoppen door zonde zonde te noemen. Weet u, wij maken daar vaak heel wat meer van. Maar zonde is eigenlijk letterlijk je doel missen. Dat is wat letterlijk betekent. Dat wil eigenlijk zeggen, dus God heeft een bedoeling met een ieder van ons, met ieder mens. En alles wat daarvan afwijkt, is zonde. Dat is wat zonde is. God had een plaatje, had een bedoeling met alles. En alles wat daarvan afwijkt, is zonde. En dat moeten we nog steeds zonde blijven noemen. Maar niet alleen de zonde blijven noemen. Alles wat Gods doel mist. Maar het gaat erom vooral met welke intentie, bedoeling zeggen we of spreken we over zonde. Met welk hart. En als je daar met stenen klaar staat, dan denk je nog heel wat van jezelf. En dat is wat Jezus laat zien. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Hij laat iedereen naar zichzelf kijken. Ben jij zo goed? Maar zonde blijft zonde. En dan begint Jezus weer te schrijven, als hij dat gezegd heeft. En dat was waarschijnlijk om hem ruimte te geven om, zonder te veel op te vallen, rustig te kunnen vertrekken. Om af te druipen, zonder hem aan te moeten kijken. En ze dropen allemaal af. Niemand was er meer om haar te veroordelen. En er staat, geloof ik, zelfs letterlijk, de oudste ging als eerste. En er waren niet de oudste van het volk, maar er waren de ouderen. Want die hadden al een leven achter zich. En hadden waarschijnlijk al meer door van, ik ben ook schuldig. En die stenen die ze in hun handen hadden, die gooiden ze neer. En ik vroeg toen bij mezelf af, toen ik zo die stenen in mijn handen had, hoe gemakkelijk heb ik ook geen stenen in mijn handen om anderen te oordelen? Hoe gemakkelijk is het om te zeggen, dat is fout, of jij bent fout, of dat is niet goed, dat is zonde. En waarschijnlijk hebben we heel vaak gelijk, letterlijk gezien naar de wet, naar het woord. Maar hebben we dan een steen in onze handen om te oordelen? Of hebben we het hart van Jezus, wat liefde wil laten zien? Die zegt, ondanks dat het fout is, het mist zijn doel, hou ik van je. En dan heb je geen steen in je handen. Dan heb je geen steen in je handen. Dan is daar liefde zoals Jezus die had. Welke steen hebben wij in ons hand? Kijk naar onszelf. En ik moet eerlijk zeggen, er waren direct wat voorvallen waar ik moest denken, waar ik een steen in mijn handen had. Vrij recent was dat. Waar ik zo kwaad was op iemand, die ze onrechtvaardig had gehandeld. En in de grond had ik misschien wel gelijk, maar mijn houding was veroordeling. Ik had een steen in mijn handen, klaar om te smijten. En Jezus zegt, maar tegen mij en tegen u, laat vallen die steen. Laat het hart van Jezus jouw houding bepalen. En we kunnen kijken naar anderen, naar uiterlijkheden, die nog leven in zonde en allerlei moeilijke dingen hebben in hun leven. Maar laten we vooral vanuit onszelf kijken. We gaan naar het volgende plaatje. Want dat is wat Jezus doet. Er is geen veroordeling, maar er is genade. Jezus zijn verdikt. Wat zegt Jezus dan als hij alleen met die vrouw overblijft? Hij zegt eigenlijk, je bent schuldig. Er was niemand om jou te beschuldigen of te veroordelen. En dat ga ik ook niet doen. Terwijl Jezus alle recht had. Want hij was de enige die het recht had om een steen te pakken. Want hij was zonder zonde. Maar hij zegt, ook ik veroordeel u niet. Waarom niet? Omdat Jezus iets anders laat zien. Dat het gaat om de liefde van de Vader. En niet om het houden van regeltjes. Maar om de liefde van de Vader. En hij zegt, ga en zondig niet meer. En dan daarin zie je weer, zonde blijft zonde. Maar wat is wat we uiten? De veroordeling of de genade? En de genade is de onverdiende gunst. Dat wij zijn vergeving hebben gekregen door Jezus Christus aan het kruis. En het is dan de liefde die daarin centraal staat. Zonde blijft zonde, maar Jezus hart is vol genade en vergeving. En als je deze genade en vergeving leert kennen, dan wil je ook niet meer zondigen. Nee, want je proeft het hart van liefde. Henk Binnendijk die vertelde eens een keer een verhaal van twee jongens, twee zonen van twee verschillende vaders. En die gingen het slechte pad op. Deden slechte dingen. En die werd opgepakt en in de gevangenis gegooid. Nu, die ene zoon, die had een hele rijke vader. En die vader stapte naar de gevangenisdirecteur en zegt, hoeveel moet je hebben? Hoeveel geld? En die kocht zijn zoon vrij uit de gevangenis. Maar die andere zoon had geen rijke vader. Die had alleen maar een arme moeder. En die moeder besloot om dag en nacht voor haar zoon te gaan werken. Om hard werk te doen, om ook het geld bijeen te krijgen, om haar zoon ook vrij te krijgen. En ze heeft daarvan afgezien. Bloed uit haar handen van het harde werk. En uiteindelijk lukt het haar om haar zoon uit die gevangenis te krijgen. En die twee zonen komen elkaar weer tegen. En dan zegt die zoon van die rijke vader, zullen we weer het slechte pad op gaan? En dan zegt die andere zoon, nee. Wat mijn moeder voor mij gedaan heeft, die liefde die daarin zit, ik niet meer. Proeft u het verschil? Als daar een hart van liefde is, dan wil je juist leven en juist handelen. Dan wil je God eren met een leven wat op hem afgestemd is. En dat is wat Jezus ons leert. Wat deze vrouw meekrijgt is van ga. En eigenlijk wist Jezus wel, naar wat je nu meegemaakt hebt en mij hebt leren kennen, ga je dat niet meer doen. Maar zondig niet meer. En niet omdat het niet mag, maar omdat je me lief hebt. Omdat er liefde is wat je drijft. Jezus kwam niet om te oordelen. Maakt het dan niet uit dat we blijven zondigen? Dat zei ze ook tegen Paulus. En Paulus zegt volstrekt niet. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Paulus kon het zich niet voorstellen. Als je die genade hebt leren kennen, dan wil je gewoon God zo goed mogelijk volgen. Omdat je die liefde en die genade van hem hebt leren kennen. En zo ga ik naar het eind van mijn spreek, mijn laatste plaatje laten zien. Hoe is jouw hart? Hoe is uw hart? Hoe is mijn hart? En het is goed om even alles tot u te laten bezinken en eerlijk met uzelf te zijn. Is uw hart soms als die van die schriftgeleerden? Of van die fariseeën? Of is het hart zoals dat van Jezus? En het hart van die schriftgeleerden, die neemt de wet. En die zegt, hier staat geschreven en dat is fout en dat is zonde. Ik ben eerlijk met mezelf, soms heb ik dat. En dan moet God mij daarop wijzen. En laat u daar ook op wijzen. En u krijgt zometeen gelegenheid, gewoon in stilte, als daar voorbeelden zijn, om dat naar Jezus toe uit te spreken. Of is het hart van u van de fariseeën? Ik ben beter dan die ander. Ik ben niet zo. Ik doe dat niet. Dan hoop ik ook dat u bereid bent te zeggen, Heer, dat is niet de juiste houding. Het hart van Jezus zegt, ja, je bent schuldig. Maar ondanks dat hou ik van je. Ik zei tegen die collega, die zei van, hè, jullie christenen, moet die homo's niet. Ik zei, Heer, wat moet ik zeggen? En ik zei iets in de zin van, God heeft het zo niet bedoeld. Maar hij houdt van je. En ik ook. Dat is het hart van Jezus. En God gaf mij dat. Ik zou het zelf niet bedenken. Zo houdt Jezus van iedereen. Het hart van Jezus. Welke steen moet u misschien wegleggen? Misschien hebt u afgelopen tijd, bent u regelmatig aan iemand aan het denken die u gekwetst heeft. Die onrecht heeft aangedaan. En u denkt, ik heb alle recht om een steen te smijten. Ik wil u vragen, gooi hem neer. Breng het bij het kruis. Zeg, Heere, help mij om te vergeven. En om genade uit te spreken ook over die ander. Dat is het hart van Jezus. Dat is het hart van de Vader. Is uw hart vol van het woord? Het houden van regels? Of het hart vol van jezelf? Hoe goed je wel niet bent. Maar ik hoop dat uw hart meer en meer vol wordt van die liefde, die genade van Jezus. Die niet gericht is op de zonde, op de schuld, maar op de relatie. En leg dan die stenen af. En als je dat niet doet, dan wordt je hart een steen. Laten we bidden. Vader, u kent ons hart. U kent mijn hart. Heer, en ik wil u ook alle ruimte geven door tijdje even stil te zijn. Dat u door uw geest ons bepaalt bij datgene wat we nodig hebben om in gedachten te krijgen. Zodat we dat kunnen belijden voor u. Dat we die stenen kunnen loslaten. Heer, ik bid, wil u door uw geest op dit moment gewoon in alle eenvoud bepaalde dingen in onze gedachten brengen. En als u iets in uw gedachten hebt, dan geloof ik dat God de Vader tegen u zegt om het te belijden en los te laten. Om het aan hem over te geven. Om te zeggen, Heere, dit is niet het juiste hart. En ik bid, Heere, dat u door uw genade ons herstelt. Waardoor wij in staat zijn om ons uit te strekken naar het hart van u. En ik bid, Heere, dat ons hart vol mag zijn van uw liefde, uw genade. Help ons, Heere, om wijs om te gaan met de ander. Heere, ik wil duidelijk maken dat zonde zonde is. Het doel missen wat u bedoeld hebt en dat wordt afgeweken dat dat zonde is. En help ons om dat niet uit het oog te verliezen. Maar ook niet uit het oog te verliezen dat uw hart liefde en genade is. En dat het genadetijd is nu. En dat wij in die bevoorrechte positie zijn dat wij u leren kennen. En mogen leven vanuit die genade. Ik bid, Heere, dat u door uw geest ons daarin leidt. En vernieuwt. En laat groeien. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.
Thank you.
Mag ik u vragen om te gaan staan en dan wil ik nog een dankgebed uitspreken, de zegen. En dan hebben we nog een prachtig slotlied wat we met elkaar willen zien. Ja, Vader, willen u danken, omdat u een God bent die leeft. Dat u een God bent vol van genade. Dank u wel, Heer, dat wij dat hebben mogen ontdekken en dat we daarin mogen groeien ook om dat hart van u ook zichtbaar te maken, de mensen om ons heen. Heer, leid ons stap voor stap, ook de komende week, dat we weer met u samen deze week ook in mogen gaan, in afhankelijkheid van u. En gemeente van Jezus Christus, ik wil jullie zegenen met de zegen uit 1 Thessalonicenzen. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. We zingen nog lied 690, U bent heilig.
Who's that?